Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5:00 willen we beginnen met de middagdienst. Dan volgen hier nog enkele mededelingen en de liturgie. Onze voorganger deze middag is dominee Gert-Jan Vogel en organist is David van der Vlies. Na welkom en mededelingen zingen we gezang 319 vers 1, 2 en 3. Dus gezang 319 vers 1, 2 en 3. Dan volgen stil gebed en votum en groet. Dan willen we zingen uit gezang 319 vers 4 en 5. Na stil gebed en votum en groet, gezang 319 vers 4 en 5. Daarna is er gebed. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en volgen de collecten. Daarna wordt nog een stukje uit het avondmaalsformulier gelezen. En daarna zingen we gezang 188. Dus na de collecte en het avondmaalsformulier gezang 188. Dan volgt de viering en de afsluiting van het avondmaal. En daarna zingen we uit de nieuwe berijming psalm 33 vers 8. Na viering en afsluiting van het avondmaal gezang, psalm 33 vers 8. De schriftlezing deze middag is uit openbaring 22 vers 1 tot 5. Dus openbaring 22 vers 1 tot 5 is de schriftlezing. Daarna volgt de verkondiging onder het thema Wie overwint. Na de verkondiging zingen we uit de nieuwe berijming psalm 68 vers 7 en 12. Dus psalm 68 vers 7 en 12 na de verkondiging. Dan volgen dankzegging en voorbeden. Daarna is de geloofsbelijdenis. En dan willen we zingen uit de oude berijming psalm 52 vers 7. Psalm 52 vers 7 uit de oude berijming, gevolgd door de zegen. Tot zover, ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, gast in ons midden. Deze dienst zal volgaan door meneer Vogel en we gaan verder met de bediening van het heilige avondmaal. Ik heb nog één opmerking over de liturgie. Er staat in dat de begrafenisdienst dinsdag om 3:30 plaatsvindt, maar dat moet zijn 3:15. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
We willen nu stil worden voor de Heren en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen verder uit gezang 319, we zingen nu vers 4 en 5. We zullen samen bidden. Heere God, hemelse Vader, u hebt het gezongen, o lieve God, ik kom. En waarom? Omdat u de God bent van alles. Die zegent al wat leeft. Ver is, is nabij. U troont op onze lof, maar u bent ook in het woord, in het sacrament, in het avondmaal ons zo dichtbij. Heere, we willen u heel hartelijk danken. Hoewel we soms wel zouden willen dat u heel majesteitelijk over deze wereld zou regeren, heel zichtbaar voor iedereen. We weten dat dat moment er nog niet is. We wachten op dat moment. Maar dat u ondertussen in de tekenen van brood en wijn, in de verkondiging van het evangelie, heel dicht bij ons wil zijn. Geef dat we dat vertrouwen ook hebben als we een kerkdienst bezoeken. En dat we dat vertrouwen ook dat zullen merken dat dat niet beschaamd wordt nu we hier vanmiddag hier zijn. Wees u zo met ons. Denkt u aan hen die thuis meeluisteren. Wees u met heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Zegent u ons en hoort u ons barmhartige Vader om Jezus wil. Uit genade. Amen. De kinderen mogen naar de zondagsschool en dan wordt er hier in de kerk gecollecteerd voor het Tama Center. We mogen dus ook vanmiddag het avondmaal vieren. En ik lees een klein gedeelte uit het korte formulier. Geliefde gemeente, het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in Hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt. Omdat het één brood is, zijn wij hoevelen ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan dat ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, U hebt uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden om ons volkomen te verlossen van onze zonden. En wij bidden U dat U Heilige Geest mocht bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan Hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat Hij in ons leeft en wij in Hem. Wil onze harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of U zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland belijden, dat wij onszelf verloochenen, dat wij ons kruis getroost op ons nemen en dat wij in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. We zingen nu gezang 188 en daarna, of ik mag u uitnodigen om daarna aan het avondmaal mee te doen. Gezang 188. En als wij dan eten van dit brood en drinken uit de beker, verkondigen wij de dood van de Heere totdat Hij komt. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker, de dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen deze avondmaalsdienst besluiten, of deze avondmaalsbediening, met dankzegging besluiten. En we prijzen Gods naam en we lezen Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat het uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Hij blijft niet altijd twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, Zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. God die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En hen nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. We zullen samen danken. Heer in de hemel, trouwe Vader, we willen u danken dat we hier aan tafel mochten zijn. Vanmorgen en vanmiddag. En dat u uzelf geeft, tekenen van brood en wijn. En dat u zichzelf daarin weggeeft aan ons, zodat we niet hoeven te twijfelen of u zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Heere, we danken u voor de gave van uw Zoon. We danken u voor de gave van uw Geest. En we danken u voor de kerk waar we deel van uit mogen maken. Maak ons sterk in u. En geef dat we ons fundament, ons houvast en ons roer en onze koers op u zullen afstellen. Weest u zo dan met ons en zegent u ons, ook hier als we hier vandaan gaan. Zegent u ons als we uw woord lezen en naar de verkondiging daarvan luisteren. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in hem verheugd. We zingen Psalm 33, vers 8.
We lezen vanmiddag een gedeelte uit Openbaring 22. Openbaring 22, vers 1 tot 5. En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straten aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Amen. En de tekst voor de preek is dat wat we vanmorgen gelezen hebben. En het is goed om dat er ook bij te houden. Dat is Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. De eerste brief van de Heer Jezus aan een van de 7 kerken in Klein-Azië. En dit was de brief aan Efeze. En dat eindigt dan met die woorden: wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. En na de preek zingen we Psalm 68, vers 7 en 12. Die boom des levens, die komt weer terug in Openbaring 22, zoals we gelezen hebben. En ook op nog een paar andere plekken. Boom des levens, de vrucht van de boom des levens, die krijg je als je overwint. En die boom des levens, ja, we lazen ervan, die staat bij die rivier die uit de troon komt. De rivier van levend water. En hij staat aan beide kanten van de rivier. Andere vertalingen hebben het geboomte van het leven. Maar het gaat daarover, over die boom des levens uit het paradijs. Elke maand vrucht, elke maand genoeg om van te leven. Dat belooft God, genoeg om van te leven. Voor altijd, voor eeuwig en voor altijd. Voor degene die overwint. En overwinnen. Wat moet je overwinnen? Nou, die boom des levens staat natuurlijk tegenover die andere boom van het paradijs. De boom van kennis van goed en kwaad. En we weten, Adam en Eva namen van die boom. Eva gaf, zag, keek, zag dat het goed was, nam en at, staat er. En ze gaf ook haar man Adam. En kenden ze toen goed en kwaad? Wisten ze toen precies wat goed en kwaad was? Nou, ze voelden in ieder geval aan wat kwaad was en hoe dat voelde. En ze wisten ook wel dat ze gelijk een heel eind van huis waren. Ze verborgen zich voor God. Met andere woorden, ze nou begrepen hebben wat goed en kwaad was. Ze voelden het wel, maar om er nou mee om te gaan, je ziet de hele geschiedenis door dat dat iets is wat mensen niet kunnen. Omgaan met goed en kwaad. Dan denk je van, we leven in 2017 en dan zullen we het wel weten. We zijn al zo ver beschaafd dat we alle dingen wel weten en we kunnen alles en we doen alles en we zullen alles en we begrijpen alles. Maar goed en kwaad, dat blijft lastig. En is het niet in het groot, dan is het in het klein. Dan is het in het kleine van je eigen leven. Dat je soms wel weet wat goed is, dat je soms wel weet wat kwaad is. Maar dat je niet automatisch doet wat goed is. Dat zit heel diep in ons. Dat is die kennis voor ons mensen geworden. Nou, in Efeze konden ze daar ook niet goed mee overweg. Maar God belooft hen, en ook ons, als we overwinnen. En als we die boom overwinnen, zeg maar. Als we ons overgeven aan de Heer Jezus, die beloofd is. Dat we van een andere boom te eten krijgen. Die hoef je niet te pakken. Die hoef je niet zelf te nemen, maar die krijg je. Je krijgt van die vrucht. En er hangt genoeg, staat er. Openbaring 22. Aan de beide kanten van de rivier. Elke maand. Er is genoeg te krijgen. Van het leven. Niet van het als God zijn, maar van het leven dat je van God krijgt. En dat zijn van die dingen waarvan je kunt zeggen van, ja, nou ja, staat het, wat moet ik daar nou mee en kan ik daar wat mee? Nou, dat zijn van die dingen die je in je hart moet meedragen. Die misschien niet van die waarheden zijn waarvan je zegt van, nou, 1 en 1 is 2, maar dat je zegt van, ja, maar bij God moet ik voor het leven zijn. Bij mezelf ben ik voor de chaos. Want ik weet niet wat goed is en kwaad is. Ja, ik weet het soms wel, maar ik doe het niet. En ik haal het door elkaar, ook heel vaak. En soms denk ik dat iets goed is en dan is het fout. En soms heb ik mijn hele leven met iets gelopen dat het fout zou zijn en dan blijkt het toch nog goed te zijn. Daar kan ik niet mee omgaan, maar dat je iets krijgt van God. En dat dat nooit fout is. Als je God had gezegd van die ene boom moet je niet eten. En hij geeft me van die andere boom, van de boom des levens. Nou, in Efeze konden ze daar dus ook niet mee overweg. Met dat goed en kwaad. Wat is nou goed, wat is nou kwaad? En ze deden een hoop goed. En toch uiteindelijk, en dat hebben we vanmorgen ook gehoord, komt het zover dat de Heere God zegt, ja, maar als het nou zo doorgaat, dan houdt het gewoon op. Dan houdt het gewoon op, het kerk zijn hier. Dan neem ik de kandelaar weg. En de kandelaar is een beeld van de kerk zelf, van een van die gemeenten. Hè? In de Openbaring 1 hebben we gisteravond gelezen. Openbaring 1 gaat het erover dat we krijgen een kleine uitleg daarbij. Dat de Zoon van God, de Heer Jezus, wandelt te midden van de 7 kandelaren. En die 7 kandelaren zijn de 7 gemeenten. Dus God loopt tussen te midden van die gemeenten. Hij kijkt in al die gemeenten. Hij is erbij betrokken. Hij is erbij aanwezig. En als je je nou niet bekeert, als je nou niet terugkeert, dan neem ik de kandelaar weg. Met andere woorden, dan is er geen kerk meer. En het gaat nog goed in die gemeente ook. Ik vind dat zo verbazingwekkend. Meestal hebben we het erover van, ja, een van die gemeentes die dan veel aandacht krijgt en waar wij altijd wat op lijken, is die gemeente van Laodicea. He, dat wordt al eeuwen gezegd, he, dat is zo'n lauwe gemeente. He, wel een beetje van dit en een beetje van dat. He, was je maar warm, was je maar koud, maar nu je lauw bent, ik zal je uit mijn mond spugen. Maar dit is een gemeente waar de dingen draaien. En waar ze het goed doen. En God zegt toch, nou, als je niet uitkijkt, dan hou je op om gemeente te zijn. Omdat ze de kern van de zaak vergeten zijn. En de kern van de zaak is de eerste liefde. En de eerste liefde, dat is, laat ik het maar zo zeggen, de passie voor Christus Jezus. Onze Heer. Johannes, of dat nou de discipel is, daar kun je heel lang over strijden, boeken vol over geschreven, laat ik in het midden. Maar Johannes is in ieder geval een evangelist, of in ieder geval een zendeling. In ieder geval is die iemand die de Bijbel, het Oude Testament, heel goed kent, die uit Palestina komt, of Galilea komt, of uit Jeruzalem komt, die nu in Efeze woont en die van alles weet van de Heere Jezus en die een oude man is geworden en die nu vanwege het geloof met ballingschap is gegaan. De keizer Domitianus is dat waarschijnlijk, en het eind van de eerste eeuw, die onderdrukte de christenen niet op zo'n manier dat je kunt zeggen, overal werden de christenen voor de leeuwen gegooid, zo was dat niet. Gebeurde wel eens een keer, maar het was niet overal, en hij had Johannes ook kunnen doden, maar Johannes moet maar een tijdje eventjes in retraite om het zomaar te gaan zijn. En zo, dat is het uiteindelijk voor hem geworden. Maar het was een soort ballingschap vanwege het woord van God. En Johannes zit daar op Patmos. En Johannes krijgt allerlei dingen te zien. En werd gisteren gezien, en dat begint met dat prachtige beeld van wie Jezus is. Wie is Jezus? Als je dat aan de meeste mensen vraagt, tegenwoordig zeggen ze, nou, dat is iemand uit het verleden. En andere mensen zeggen, ja, dat is iemand van wie ze aannemen dat hij in het verleden geleefd heeft. Dan krijg je allerlei theorieën, complottheorieën. Nou, daar moet je nooit zoveel van geloven. Maar hier dus ook niet zoveel van, maar Mensen weten daar niet zoveel van. Van wie is nou Jezus? Ja, hij heeft aan een kruis gehangen en zo. Hè? Ja, en hij liep over water en zo. Maar wie is nou Jezus voor u? En wie is Jezus voor jou? Welk beeld heb je bij hem? Als je de openbaring van Johannes leest, dan denk je van ja, maar dat is een beeld wat niet helemaal klopt met de werkelijkheid. Want wat wij zien van het evangelie is niet zo heel veel. En je kunt zeggen van ja, de macht en de majesteit van God. Ja, maar die is hier zichtbaar en daar zichtbaar. Nou, we zien daar betrekkelijk weinig van. Zo is dat toch. Je kunt niet zeggen van ik lees de krant of ik rijd door Nederland of ik kijk naar tv en dan zie ik opeens de macht en de majesteit van de Heer. En vandaar dat we soms zelf ook een beetje een kleine gedachte hebben over hem. Maar Johannes laat hem zien en hij tekent ons hem zoals hij hem ziet. In vol ornaat. De koning van alle koningen, de heren van alle heren. En hij zegt hetzelfde, de Heere God. Ik ben de Alfa, of de Heere Jezus. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de A en de Z. Ik ben de levende, ik ben dood geweest. Werkelijk waar, ik ben dood geweest. Maar ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En hij toont hem in al zijn macht. Hier is Jezus. De gekruisigde, inderdaad, en de opgestane Heere. En die heeft wat tegen Efeze te zeggen. Die heeft een, ja, je zou zeggen haast een brief voor Efeze, maar de hele openbaring is ook voor Efeze. Maar hij heeft een bijzonder woord ook voor Efeze. Dus niet echt een brief, maar zeg maar, tegen jullie heb ik wat te zeggen. En tegen jullie heb ik wat te zeggen. En tegen jullie heb ik dit te zeggen. En er is een boodschap, als je die brief van Efeze zo leest, ja, dat is speciaal voor die mensen daar in Efeze die met hun dingen zaten. Maar er zitten zoveel dingen in waarvan je denkt, is dat ook niet een woord voor ons? Is dat ook niet een woord voor de Zuidhovenkerk in 2017? En die Heere Jezus die geeft dus aan Johannes de opdracht om iets te zeggen tegen die gemeente. Een speciale boodschap voor die gemeente daar in Efeze. En hij zegt, schrijf aan de engel van de gemeente. Daar moet ik even iets over zeggen. Aan de engel van de gemeente. Wat is nou de engel van de gemeente? Er zijn andere bijbelvertalingen die zeggen, er staat schrijf aan de voorganger van de gemeente. Nou, dan is het probleem opgelost. Dat je zegt van ja, dat is de voorganger. Zeg maar, schrijf maar even aan de dominee of aan de scriba. Hè? Met andere woorden, het postadres. Ja, er staat toch echt wel een woord. Ja, dat kan bode betekenen. Engel is letterlijk ook bode. Maar in de hele openbaring gaat het juist, als het over bode gaat, altijd over hemelse wezens. Dus om nou zomaar te zeggen, dit is zomaar het postadres, dat gaat me een beetje te ver en te snel. Nou is dat hele boek Openbaring speelt zich natuurlijk af in hemelse sferen, als je dat zo mag zeggen. Dus je zou zomaar kunnen denken dat dit er ook bij hoort. Hè? Dat iedere gemeente zeg maar iemand heeft die over haar waakt. Nou, dat beeld hebben wij helemaal niet. We hebben niks met beschermengelen en we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel met engelen. Maar stel je nou voor dat dat toch zo zou zijn. En ik denk dat dat er een beetje in zit. Dat de Heer Jezus zegt, schrijf nou aan die engel, degene die waakt over die gemeente van Efeze. Dus dan kun je het gewoon laten staan zoals het er staat. En wat moet hij dan schrijven? Nou, hij moet iets zeggen van wie diegene is die dat schrijft. Hij zegt, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. De zeven sterren, dat staat in hoofdstuk 1, hè, dat zijn de zeven engelen. De zeven kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten. Dus, en het woord zeven, dus symbolisch getal, dus in de volheid van de kerk. In die gemeente, hè, zeven kerken heeft de Heer Jezus uitgekozen. Hè, dat gedeelte van wat nu Turkije is, van Klein-Azië. Daar die zeven kerk, daar moet je aan schrijven. Maar ze staan eigenlijk voor de hele kerk. Dus het is een boodschap van de Heer Jezus die alles en iedereen en alle kerken in zijn hand houdt. Hij heeft de kerk vast en hij loopt daar te midden doorheen. Hij kijkt, hij ziet en hij begrijpt, hij doorziet. Met andere woorden, hij houdt een soort kerkvisitatie. En waarom nou juist Efeze als eerste? Dat moet ik nog even erbij zeggen. Efeze, dat was zo'n beetje de hoofdstad van die streek. En waarschijnlijk heeft Johannes, ik ben dat even vergeten daarnet te zeggen, dus dat moet ik nu even zeggen. Heeft Johannes, toen hij verbannen werd, werd hij juist vanuit Efeze verbannen. Er zijn allerlei berichten dat de Johannes, de apostel of Johannes de evangelist, juist in Efeze heeft gewoond. Maar Efeze was ook de hoofdstad van die streek. En het was een geweldige grote stad, een belangrijke stad. Een belangrijke stad met ook een enorme godenverering. Nou, je kunt je voorstellen dat, zeg maar, eerst wordt een brief aan Amsterdam gestuurd. Of als je daar niet van houdt, naar Rotterdam dan. Hè? Eerst de hoofdstad. En de Heer Jezus, die gaat zo die hoofdstad eens bekijken. En wat heeft de Heer Jezus dan te zeggen over die stad? Nou, heel veel positieve dingen. Heel veel positieve dingen. U hebt het gelezen vanmorgen. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Het gaat steeds verder. Ik weet wat je doet, waar je voor inzet en waar je het in volhoudt. Dat is de eerste. Dus om te zeggen van het zijn luie mensen, nee, echt niet. Ze doen heel veel, ze gaan ervoor, ze spannen zich daarvoor in en ze houden het vol. Nou, dat is heel wat. Dan kun je zeggen van, ja, nou, dat is een gemeente die ergens voor gaat. En ze hebben genoeg gedaan en je kijkt terug naar de periode dat Paulus daar voor het eerst kwam in Efeze. En ze hadden verkocht allemaal van die zilveren tempeltjes. Voor Artemis of voor Diana in de oude vertaling. Artemis, de godin van de Efeziërs. En er verandert wat in die stad en er ontstaat een kerk. En we kunnen ons niet voorstellen wat dat betekenen zou. Hè? Dat er een kerk ontstaat, midden daar, midden op die plek. Hè? Te midden van alle andere goden. Dat er opeens mensen komen die iets met Jezus hebben. Vorige week heb ik een dienst gedaan in Amsterdam. Dus, nou ja, dat is ook zo'n plek. Hè, dat je zegt van, de kerk was bijna uitgestorven. En nu zijn er her en der kleine gemeenschappen. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Hè? Moet je voorstellen dat je een kerk gaat bedenken midden in een hele drukke stad. Denk eens aan je eigen straat. Dat je denkt, de meeste mensen gaan niet meer naar de kerk. Dat is zo, ook hier in Dordrecht. En dat je zegt van, er zou opeens een kerk ontstaan, ook in je eigen straat. En je buren zouden erheen gaan. En je overburen. En je overbuurvrouw, waarvan je denkt, van, nou, als er eentje nooit tot geloof komt, is dat zij wel. En het gebeurt gewoon. En dat gebeurde daar in die stad. Dat hele vreemde geloof, waarbij al die goden, waarbij de keizer geen rol speelt. Wat heel veel mensen heel, heel erg vervelend vonden en lastig vonden dat die christenen er waren. Je stelt je opeens helemaal buiten de samenleving. Maar zo'n kerk kwam er. Zo'n kerk buiten de samenleving haast. Hè, waarvan mensen zeiden van, die doen niet mee. Die bidden niet eens tot de goden. Die brengen geen eens offers voor de keizer. Die doen niet mee met onze feesten. Die mensen zijn, nou, ze zijn een beetje gek eigenlijk. Ze zijn wel aardig, maar ze zijn wel gek. Nou, zo'n kerk ontstaat er. En op verschillende plekken daar in Efeze. Verschillende huiskamers of hoe dat dan ook precies geweest is. Allemaal huisgemeenten. Hè, die samen die gemeente van Efeze vormen. Dat is iets heel bijzonders geweest. En je kunt je voorstellen. Denk eens aan die buurvrouw van je. Of aan die buurman waarvan je denkt. Of je collega. Nou, die kan nooit tot geloof komen. Dat als hij tot geloof komt. Dat er ongelooflijk veel verandert. En dat je zegt van, daar moet iets voor gebeurd zijn. Nou, dat is in die tijd ook allemaal geweest. Hè. Mensen die zijn echt tot verandering gekomen. En ze hebben heel wat moeten afzweren. Ze hebben een oude leven moeten afzweren. Ze hebben een oude goden moeten afzweren. En dat heeft zijn invloed gehad op alles. En toen was Paulus daar in 40 jaar voor de openbaring. Nou, toen kwam er een gemeente tot stand. Prachtig. Prachtig. Er gebeurde van alles. Maar ze gingen ervoor omdat ze iets met de Heer Jezus hadden. Omdat ze zeiden van, ja, maar wat Jezus heeft, dat heeft de keizer niet. En wat Jezus heeft, dat heeft geen mens. Want Jezus heeft woorden van eeuwig leven. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Ik ben een eeuwig zielsverderf, hè, zo'n oud rijmpje. Maar zo is het. Dat hebben ze ontdekt. Nou, en ze zijn verder gegaan. En ze zijn gewoon kerk gebleven. Op verschillende plekken. Misschien is er wel een kerk uitgebreid. Misschien waren er wel rijke mensen bij. Die hun grote huis ter beschikking stelden. Dat kan allemaal. En dat zal ook wel gebeurd zijn. Een volijverige gemeente. En wat deden ze? Nou, er staat bij bijvoorbeeld. Dat ze slechte mensen niet kunnen verdragen. Toen ik dat las. Slechte mensen niet kunnen verdragen. Toen dacht ik aan, ja, zo'n uitspraak van president Trump, hè. Je hebt bad people and good people. En, nou, slechte mensen, daar kun je niet mee. Maar dat was ook wel in die tijd gewoon een uitspraak. Je hebt eenmaal goede en slechte mensen. En wie dat nou precies was, maar dat wist iedereen wel. Slechte mensen kunnen ze niet verdragen. Dat is goed, zegt de Heer Jezus. Je hebt ze op de proef gesteld. Mensen die van buiten kwamen, zeiden dat ze apostelen van de Heer Jezus waren. Maar ze kwamen of voor het geld, of ze kwamen voor hun eigen leer, of ze kwamen nog wat andere dingen doen. In ieder geval kwamen ze niet namens Christus. En jullie hebben ze ontdekt dat ze leugenaars zijn. Prima. Je staat voor de waarheid. Je staat pal voor de waarheid. Slechte mensen. Goed gedaan. Jullie worden er niet moe van. Je kijkt ernaar en je zegt van ja, maar zo moeten we kerk zijn. En er kwamen ook mensen, ja, er zitten ook mensen in de kerk. Daar heb je ook wat mee gedaan, dat staat later, hè. Dat is ook heel goed, in vers 6. Dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat. Die ik ook haat. Er staat niet dat u de Nicolaïten haat, maar de werken daarvan, hè. Dat is even wat anders. Nou, wie zijn dat nou weer, die Nicolaïten? Weet het eigenlijk niet zo goed. Je komt ze naderhand nog wat tegen in de brief aan Pergamus. Misschien heeft het wel te maken, en daar komen we daar wel verder over te spreken, met mensen die Nicolaus volgden. Een van die 7 diakenen uit Handelingen 6, die aangesteld waren om onder de Grieken het evangelie te verkondigen en de Griekse weduwe te helpen. En een van die evangelisten. En misschien is het wel zo gegaan, en we hebben, je ziet er ook in de geschiedenis wel een ander verhaal van, wat daarbij past. Mensen die zeiden van, we hebben eigenlijk helemaal niks meer met de Joodse wetten te maken. We hebben eigenlijk helemaal niks meer te maken met de regelgeving van God. We zijn vrije mensen en we kunnen overal aan meedoen. Jezus is onze Heer, maar alles is ons geoorloofd. Nou, waarschijnlijk heeft het daarmee te maken. Nou, en de Heer Jezus zegt, daar hebben jullie een hekel aan. Aan wat die mensen doen. En daar heb ik ook een hekel aan. Dus dat klopt. Klopt ook. Dus mensen van buiten, allerlei dwaalleer. Mensen van binnen, die het heel gemakkelijk nemen, om het zo te zeggen. En dus ook een dwaalleer. Allebei. Daar doen jullie wat aan. Daar doen jullie wat tegen. Jullie staan op de bres. Geweldig. Perfecte gemeente, zou je zeggen. Ze hebben een hekel aan dingen die slecht zijn. En komen op voor dingen die goed zijn. En als ik het zo zeg, dan klinkt dat al wat cynisch. En ik denk dat het ook heel cynisch is. Want de Heer Jezus staat op het punt om die gemeente te schrappen. 7 kandelaren wordt er 1 weggenomen. Dat is die gemeente die het zo goed doet. Vreemd, hè? Gemeente die het zo goed doet. Ze zeggen van, die wordt ontbonden. Dat is geen kerk meer, daar ben ik niet meer, zegt de Heer Jezus. En ze weten van goed en kwaad. Wat is goed, wat is kwaad? Ze weten precies het kwaad te benoemen. Buiten blijven. Daar hebben we niks mee. Maar wat is nou goed? Wat is nou echt goed? Wat is nou dat waar je voor moet gaan? En kijk nou eens terug, zegt de Heer Jezus. Wie je was. Toen iedereen daar liep te gillen daarin, 40 jaar daarvoor. Groot is de Artemis van de Efeziërs. Waar waren jullie toen? Ja. Toen zeiden wij, zeiden ze, groot is Christus. Groot is Christus, er is maar één die boven alles gaat, die groter is dan Artemis, die groter is dan alle goden van de Olympus bij elkaar, met de keizer er bovenop. Kijk eens wat je zei. Kijk eens wat je deed. Kijk eens wat je zei toen je belijdenis deed. Wil je me volgen? Ja, ik wil u volgen. Waar u ook heen gaat? Ja, waar u ook heen gaat. Kijk eens wie je was, waar je van ging. Ja, maar ik lees nog wel hoor. Ik lees nog wel. Ja, natuurlijk. Als er verkeerde dingen zijn, dan zeg ik er wel wat van. Ja, natuurlijk. En dit doe ik ook nog wel. En dat doe ik ook nog wel. En we doen het toch nog niet onaardig. Dit heb ik tegen je, zegt de Heer Jezus. Dat je je eerste liefde bent kwijtgeraakt. Het verlaten. Ik zit te denken, van, is daar verschil in? Je bent kwijtgeraakt, het verlaten. Het verlaten is een hele bewuste daad. Hè? Kwijtgeraakt in de loop van de tijd. Maar misschien zit daar toch wel iets bewusts achter. Dat je ook niet weet hoe je met dat goede om moest gaan. En dat je ook daarvoor het kwade koos. Een eerste liefde. Vanmorgen zei een ouderling in de consistorie. Die zei van, het is maar goed dat God zijn eerste liefde niet heeft losgelaten. Nou, zo is het. En dat is zo. God houdt vast aan zijn wereld. De wereld van het paradijs, van die boom van kennis en goed en kwaad. En de boom des levens. God houdt eraan vast. Maar wij, onze eerste liefde. Dat is niet dat je zegt van, nou, de eerste liefde, dat is de juiste liefde waarvan je zegt van, daar ging ik voor. Dat is inderdaad de liefde voor God. Inderdaad de liefde voor de naaste. Maar dat is vooral ook het vuur dat brandt voor Christus. De passie voor het evangelie. Dat je zegt van, ja, maar daar gaat dat nou juist om. En al heel, breekt die hele kerk af, wat kan mij het schelen. Als Christus maar koning is. En al gebeurt er niks meer in de hele kerk. Als Christus maar koning is. En al gaat dit niet goed in mijn leven. Al gaat dat niet goed in mijn leven. Als hij maar de belangrijkste is. Daar ga ik voor. Met één passie. En dat is hij. Dat is Christus. En dat vuur, dat brandt voor de Heer Jezus. Dat is een vuur. Waarvan je zegt van ja, dat had ik misschien vroeger wat meer. Dat was misschien vroeger wat sterker. En dan staat er hier zo, hè, je hebt je eerste liefde verlaten. En ik denk dat het er bewust bij staat. Want hoe komt het nou dat er niet meer is? Je kunt zeggen, ja, daar ben ik verloren onderweg. Ja, dat klinkt mooi. En dat is zo'n mooi zinnetje. Dat doet het ook goed. Hè? Dat je zegt van ik ben mijn liefst, in de loop van de tijd ben ik het wat verloren. Alsof je er ook niks aan kan doen. Alsof je er een beetje bij staat en zegt van, ach ja, zo is het gegaan. Het leven was niet eenvoudig en het was druk en ik weet veel, nou enzovoort. Maar het gaat ergens over, hè, in de kerk. Namelijk dat er, en denk eens aan volgende week, aan je buren. Dat er hoop is. Voor hopelozen. Dat er troost is. Voor troostelozen. Dat er vergeving is voor zondige mensen. Dat er verzoening is. Dat er leven is te midden van de dood. Dat Christus er is. Dat is het punt, daar gaat het nou juist om. Als hij er niet is, dan is er niks. Dan is er werkelijk niks. En ik zeg nou dat je je eerste liefde verlaten hebt. Dat je dat hebt losgelaten. Dat zijn keuzes die je maakt, hè, in je leven. Je zegt, ik ben het kwijtgeraakt. Nogmaals, dat is te gemakkelijk en dat is te mooi. En dat is te lief, zeg maar. Maar dat je het bent kwijt, dat je het losgelaten hebt. En dat is niet opeens, bam, ik laat alles los. We zitten hier. Maar dat je zegt van, dit heb ik losgelaten. Dat heb ik losgelaten. Dat doe ik niet meer. Er zijn stapjes die je zet. Ik wil zeggen, waarom doe ik dat nou? Waarom doe ik dat niet meer? Nou, dat is blijkbaar. Dat is blijkbaar omdat je het. Dat je iets kwijt bent. Dat je hem kwijt bent. Maar dan zit je hier in de kerk en dan denk je, ja, ik heb avondmaal gevierd. En dan hoor ik dit en dan denk je, ja, dat is nog waar ook. Wat moet ik er nou aan doen? Wat moet ik er nou mee? Weet je wat nou helpt om die liefde terug te vinden? Nou, daar helpt niet bij dat je zegt van, nou ja, het is nou eenmaal zo. Dat helpt niet. Weet je wat helpt om dat liefde terug te vinden? Dat is gewoon er weer mee bezig zijn. Heel simpel. Soms sta je op een, mensen die heel erg afgevallen zijn. Die zeggen van, ja, hoe komen ze weer wat op gewicht? Nou, dat begint gewoon met gewoon wat eten natuurlijk. Hè? Maar dat moet je rustig aan doen, zou je kunnen zeggen. Maar daar begint het gewoon mee. Als je heel veel moet opruimen, ik zeg, er is geen beginnen aan. Waar moet je mee beginnen? Nou, begin maar ergens. Ga maar weer terug. Met die liefde dus bezig zijn. God laat te werken in je leven. Ja, maar daar voel ik zo weinig bij. Ja, dat heb je losgelaten. Dat is niet ontvallen, dat heb je losgelaten. Heb je ervoor gekozen om het niet te doen. Om te zeggen, nou, laat me zitten. Laat me lopen, laat me gaan. Het is niet zo belangrijk, het is wel belangrijk, maar. Het zijn keuzes geweest. God laat te werken in je leven. Niet denken. Dat is ook zoiets van onze tijd. Ja, het gaat even niet. Ik ben even met andere dingen bezig. Mijn gedachten zijn al op dat niveau. En dat soort kletspraat, zeg maar. Niet denken dat je er even niks mee kan. Dat is even de passie van je leven loslaten. Dat is je passie van je leven verlaten. En we zijn wat dat betreft natuurlijk in onze tijd. En dat is iets wat op alle mogelijke manieren gestimuleerd wordt. We zijn wispelturig geworden. Want je mag wispelturig zijn, je mag doen wat er in je hart leeft. En als er iets niet in je hart leeft, moet je het vooral niet doen. We zijn concentratieloos geworden. En we denken dat dat normaal is, dat dat goed is. Maar er staat zo'n oude zin in de oude berijming. Voed het oud vertrouwen weten. Zoek in het hoogste lof uw lust. Stap daaruit. Uit dat gemakkelijke van, ja, maar ik ben het kwijtgeraakt. Zeg tegen jezelf, ik heb het verlaten. Zeg dat nou gewoon tegen jezelf. En zeg, ik heb het losgelaten. Ik heb het niet belangrijk gevonden. Ik vind andere dingen veel belangrijker. Zeg het dan maar gewoon. Zeg, en hoor dan het woord van God. Kom terug. Bekeer je, kom terug. Doe nou die eerste werken. Die werken die met je hart te maken hadden, met liefde te maken hadden. Omdat het mijn werken waren. Stap daaruit. En om ons dat makkelijk te maken. Ik stond er vanmorgen en vanmiddag brood en wijn op tafel. Heel simpel. Klein stukje brood. Klein slokje wijn. Of misschien heb je wel meer genomen, weet ik niet. Maar dat je zegt van, ja, maar dat stond er. Ik wil zo teruggaan. Maar je moet dat oud vertrouwen wel voeden. En die nieuwe passie, die moet je niet voeden. Dat oud vertrouwen moet je voeden. En wie overwint. En zo begrijpen we pas echt dat overwinnen jezelf overwinnen is. Wie overwint, wie zichzelf overwint. Hem zal ik geven te eten van de boom des levens. En dat is niet zomaar een struikje ergens. Waar nog wel een vruchtje aan zit. Nee, die staat overal. Beide kanten van de rivier. Boom des levens. Boom van het leven. Boom van de passie. Boom van het geluk. Boom van de hoop. Boom van de verwachting. Boom van leven. De leven, boom van Christus. Wie overwint, die krijgt het. Zomaar. Je gaat het paradijs binnen. Jezus zegt, jullie doen het geweldig. Maar het belangrijkste vergeet je. Efeze is niet Dordrecht. Helemaal niet. Maar het zou zomaar zo kunnen zijn. Amen. We zullen danken en bidden. We hebben het eigenlijk al gevraagd, Heren. Geef aan uw volk standvastigheid. Dat bidden we voor elkaar. Standvastigheid. In de dingen van ons leven. In de vragen van het leven. Die talrijk zijn. In de moeite van het leven. De zorgen van het leven. In de vreugde van het leven. In het zoeken van het leven. O Heere God, hoogmogend, geef ons standvastigheid om niet dat zomaar te laten vallen wat u ons geeft. Heere, voed, ja, het is een opdracht aan onszelf, maar we bidden er ook om. Voed het oud vertrouwen. Geeft u daar weer ruimte voor in ons leven. Denk aan ons. Geef dat we zo uw gemeente mogen zijn. Op de plek, niet alleen maar waar we bij elkaar zijn, maar waar u ons roept om getuige van u te zijn. Op ons werk, op school, daarbuiten, in de samenleving, welke taak en positie we dan ook hebben, in ons gezin en ook in de kerk. Geef dat we daarvoor mogen gaan en zullen gaan. O Heere God, hoogmogend. We danken u dat u zichzelf bekend maakt. Degene die alle dingen in uw hand houdt. En ook ons leven. Gaat u met ons mee. En geef dat we gewillig met u meegaan. Heere, zorgt u zo voor ons. En denkt u aan deze wereld waarin wij wonen. Geef dat uw evangelie door ons heen mag gaan. Zegent u daarom ook uw kerk. Hier in deze plaats of waar dan ook in Nederland. Ja, om het evangelie van hoop, van verwachting, van toekomst, van vergeving, van verzoening. Van verder kunnen met hoop door te geven. Zegent u uw kerk daarom in de evangelisatiegebieden. Op de zendingsterreinen. Zegent u uw kerk in de duistere plaatsen van deze wereld. We hoorden het vanmorgen in Thailand. Maar het is net zo duister soms hier in Nederland. En het is op zoveel plekken duister. Zegt uw kerk in de gebieden waar oorlog is. Zegt uw kerk in de rampgebieden van deze wereld. Heer, geef dat we betrouwbare getuigen van u mogen zijn. Omdat we iets hebben met u. Dat we christenen genoemd mogen worden. Omdat het duidelijk was dat en is dat we met u waren. Heere, aanvaardt u onze gebeden. Helpt u ons, ook als we onszelf, als we u verloren zijn onderweg. U hebben losgelaten. Helpt u ons, pak ons weer op. Gaat u met ons verder, ook in de komende week. Heere, we danken u dat we dat aan u mogen vragen. U die alles in uw hand heeft. Hoort u ons, barmhartige Vader. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen het geloof belijden en ons slotlied is Psalm 52, vers 7 in de oude berijming. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En ik verzoek u te gaan staan. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. dat daaromheen in vrede draagt met u mee de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mee mag geven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.